slecht als dat ze soms denken? Of leven we juist in een van de beste landen ter wereld? Welkom bij Nederkast, de podcast over Nederland. Mijn naam is Laila Lizada en ik vraag experts naar de stand van ons land.
Welkom beste luisteraars.
Welkom Tom.
Bij weer een nieuwe aflevering van de Nederkast.
Welkom.
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 Wat gaan we vandaag doen, Lai?
Ik ga vandaag naar Joop Schaien. En hij is een gerenommeerde Nederlandse astrofysicus. Hij is gespecialiseerd in kosmologie en de vorming en evolutie van sterrenstelsels. Ik ga ook naar Leiden, want hij is daar hoogleraar aan de Universiteit van Leiden. En hij doet dus onderzoek naar het ontstaan van de structuur van het universum en de rol van donkere materie en energie. Ik heb een keer een podcast geluisterd van Ruud de Wild. En daar was Kees van de Spek te gast. En toen zei Kees van dat er een filosoof was die eigenlijk bevestigde dat God bestaat. En zijn theorie was iets in de zin van, het is onmogelijk dat er uit niks iets ontstaat. En dus dat er uit niks dit alles is ontstaan, is ook onmogelijk. Dus het moet wel te maken hebben met iets in de trant van een God.
Ja, het komt bij mij een beetje neer van, we weten het niet, dus zal het wel God zijn.
Ja, en daar is ook iets voor te zeggen. Hè? Omdat we het niet weten en in ieder geval het idee van God een antwoord biedt, gaan we daarin geloven. Ja, ik vind het echt mega lastig.
Ik heb juist weer een andere filosofie gehoord.
Oh, wat dan?
Nou, ik kan het niet helemaal reproduceren, maar het gaat er een beetje over, God is almachtig en alwetend, toch? Mm-hmm. Maar als die almachtig zou zijn, waarom is er dan alle tegenspoed? En als die, en dat is om ons te testen. Mm-hmm. Maar hij hoeft ons niet te testen, want hij is alwetend. Dus, en zo kan je eigenlijk een beetje door blijven gaan op eigenlijk alle argumenten onderuit halen.
Ja, oké. Okay. Maar dan ga je er dus vanuit dat het deel van dat hij almachtig en alwetend is, iets wat wij hebben verzonnen,
ja,
dat 100% klopt en dat is wat God is, almachtig en alwetend. Dus je gaat al van dingen uit waar je niet zeker van
bent. Ja, dat zijn allemaal
menselijke
sociale concepten.
Ja, en wat die Emmanuel, die filosoof, zegt, dat klopt natuurlijk wel. Je kan niet uit niks iets laten ontstaan. Ja,
voor zover we weten. Op een kosmische schaal kunnen mensen, zelfs hele slimme mensen, het volgens mij maar heel moeilijk begrijpen.
Ik moet zeggen, ik ben ook benieuwd hoe dit gesprek gaat verlopen.
Ik ook.
Want hij is knijterslim.
En dat staat compleet haaks op wat jij bent natuurlijk. Laat ik ze zeggen, ga hem het hemd van het lijf vragen.
Ik knip dit eruit.
Ik zou zeggen, ga heen.
Ja, niet dat stukje. Het feit dat je zei dat hij heel slim is en ik niet.
Oh,
Jezus.
Oh, ja.
Oké, doei Tom. Veel doei. Plezier op werk vandaag.
Dankjewel.
Joop, welkom. Fijn dat je je tijd voor vrijmaakt.
Dankjewel, graag.
Ik wil eigenlijk heel algemeen beginnen. Waarom is onderzoek naar het heelal en de ruimte eigenlijk belangrijk?
Er zijn verschillende antwoorden op. En voor mij persoonlijk is het meest belangrijke antwoord waarom ik het doe, dat het heel erg inspirerend is.
Yeah.
Ja, onze aarde is een klein stipje in ons zonnestelsel. Onze zon is een klein sterretje van de miljarden sterren in ons melkwegstelsel. En er zijn miljarden melkwegstelsels. Yeah. De ruimte is zo groot. Net als de ontdekkingsreiziger vroeger. Je wil weten wat er is in de wereld. Je wil ontdekken.
En je zegt, al met al is het een klein stipje. Nou ja, ik denk dat als je Nederland pakt, alleen al op de wereldbol is dat ook inderdaad een klein stipje. Ja. Maar welke rol hebben wij in astronomie gespeeld?
Nou, Nederland speelt een rol die groter is dan je zou denken, gezien de grootte van ons land qua inwoners en ook qua economie. En dat is historisch zo gegroeid. Dat is al begonnen in 2 eeuwen geleden eigenlijk, met kaptein en daarna ooit belangrijke, beroemde internationale sterrenkundigen zijn Nederlands geweest. En daardoor is er een onderzoekscultuur opgebouwd en ook telescopen, in Nederland zelfs gebouwd, radiotelescopen, die erg belangrijk zijn. En dus als je eenmaal een hub bent van uitstekend onderzoek, dan willen mensen naar Nederland komen. Dan blijf je ook goed in onderzoek als je maar blijft investeren.
En dat hebben we doorgaans dus altijd gedaan?
Dat hebben we goed gedaan als Nederland, ja. De Nederlandse overheid heeft ook de sterrenkunde extra geld gegeven.
Ja.
Nederland is ook lid geworden van de Europese Sterrenwacht, die samen binnen Europa met internationale samenwerking grote telescopen bouwt, waar Nederland vaak een leidinggevende rol in heeft gehad.
Mm-hmm.
Dus dat is erg goed gedaan, ja.
En als je kijkt naar Nederlandse instituten, wat voor rol spelen zij, bijvoorbeeld onderwijsinstellingen?
Ja, het onderzoek wordt gedaan voornamelijk op de universiteiten, maar ook instituten die gefinancierd worden door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. En er zijn een aantal verschillende universiteiten waar sterrenkunde onderzoek gedaan wordt en die werken heel goed samen. Dus daar zit Nederland ook, doet het wat anders dan internationaal. In veel landen.
Is dat uniek, dat samenwerken tussen universiteiten?
Uniek, het is vrij ongewoon. Meestal is het concurrentie binnen land tussen de universiteiten. In Nederland zijn de verschillende instituten, hebben iets andere specialisaties en werken heel goed samen. Mm-hmm. Financieren samen of verlenen hun expertise samen aan het bouwen van nieuwe faciliteiten, nieuwe telescopen bijvoorbeeld, die ieder instituut dan weer voor zijn eigen doelstellingen gaat gebruiken. En die samenwerking is erg succesvol geweest. En samen sta je sterker.
Maar stel je kijkt naar andere landen, hoe doen die universiteiten dat dan?
Die werken ook vaak in internationale samenwerkingsverbanden, want in de sterrenkunde is dat echt nodig, omdat de faciliteiten zo duur en groot zijn. Maar de concurrentie tussen universiteiten is heel erg gewoon in de meeste landen. In Nederland is er ook wat concurrentie, maar veel minder.
Oké, want je kan ook, het heeft denk ik ook minder te maken met rijkdom of je tot bepaalde universiteiten in Nederland toegelaten kan worden, toch? Meer op prestatie.
Ja, en in Nederland zijn de universiteiten erg toegankelijk vergeleken met andere landen. Als je VWO hebt gedaan, en je kan eerst VMBO doen en dan HAVO en VWO. Als je eenmaal VWO hebt gedaan, dan mag je naar elke universiteit. In veel landen is het erg selectief.
Ja.
En dan moet je net de juiste mensen kennen. En hier is het open. Je hoeft niet te komen van een achtergrond waar iedereen al naar de universiteit is geweest. En een groot deel van de bevolking kan naar de universiteit. Ja. En krijgt dan allemaal dezelfde kansen. Maakt niet uit op welke universiteit je studeert.
Ja, prachtig land. En we hebben het net wel over samenwerken tussen universiteiten gehad. Ik kan me voorstellen dat samenwerkingen in jouw rol ook belangrijk is. En in de wetenschap, toch? Je bent best wel afhankelijk van elkaar.
Enorm, ja. En dat wordt steeds sterker. Want het wordt steeds meer gespecialiseerd, de wetenschap.
Mm-hmm.
Maar om een probleem op te lossen, kun je niet alleen één specialisatie hebben. Je moet mensen bij elkaar brengen die allemaal een eigen expertise en specialisatie hebben. Dus samenwerking is kritiek. Het is ook erg belangrijk, omdat de telescopen nu zo groot zijn dat ze te duur zijn voor één universiteit en zelfs voor één land.
Jeetje. Dus je hebt elkaar ook echt nodig.
Ja.
Je staat bekend om je werk met grootschalige kosmologische simulaties. Hoe accuraat zijn deze? En trouwens, hoe werkt het überhaupt?
Ja, een kosmologische simulatie. Kosmologisch betekent het hele heelal.
Ja.
Nou, het hele heelal kan oneindig groot zijn. Dus wat we eigenlijk bedoelen is een representatief stukje heelal.
Ja.
En daarvan willen we een computermodel maken.
Okay.
En wat we dan doen, is dan beginnen we ergens dicht bij de oerknal.
Ja.
Waar we nog waarnemingen hebben die ongeveer beschrijven van, of vrij goed beschrijven hoe het er toen ongeveer uitzag. En dan stoppen we de natuurwetten in. En dan evalueren we het. Evalueren betekent integratie in tijd, dus vooruitgaan in de tijd. En dan berekent de computer hoe de stukjes heelal bewegen.
Ja.
En dan worden er uiteindelijk bijvoorbeeld sterrenstelsels en sterren gevormd in zo'n computer. En dan om te kijken of het accuraat is, daarvoor moeten we vergelijken met waarneming.
Maar je zegt de oerknal, dat is 14, 15 miljard jaar geleden.
Ja, ruim 14 miljard jaar geleden, ja.
Ik bedoel, kunnen we zo ver terug in de tijd? Hoe gaat dat dan?
Ja, nou het leuke is, omdat de lichtsnelheid eindig is.
Ja.
Als je verder wegkijkt, dan kijk je ook verder terug in de tijd.
Ja.
Dus dat is één ding wat helpt. We kunnen echt terug in de tijd kijken. Niet naar onszelf, maar naar andere stukjes heelal die ongeveer hetzelfde eruit zien als wij. Maar we kunnen ook rechtstreeks om ons heen kijken naar de fossielen die over zijn gebleven van het vroege heelal. Eén daarvan is de achtergrondstraling van de Big Bang, een soort van de oerknal, een soort echo-straling. Ja. Dat is nu in de microgolf, ongeveer dezelfde millimeter golflengtes. En voor de mensen die al wat langer meegaan en die nog een ouderwetse niet-digitale televisie hebben gezien, dat ruis wat je ziet, 1% daarvan, dat zijn lichtdeeltjes, fotonen, die 14 miljard jaar onderweg zijn geweest van de oerknal naar ons. Dus we hebben het eigenlijk allemaal wel eens gezien.
Okay.
Maar daar kunnen we met telescopen een goed plaatje van maken van hoe het heelal er ongeveer uitzag toen die straling wegging, 300.000 jaar na de oerknal.
Want je zegt, je kan een beetje terugblikken in het verleden en dat heeft met lichtjaren te maken. Want stel dat je op de een of andere manier nu op Saturnus zou staan, wat natuurlijk onmogelijk is, maar dan naar de aarde zou kijken, zou je dan ook dus eigenlijk terug in de tijd kijken?
Ja, maar dan maar een paar minuutjes.
Oké.
Ja, en dat is zo. Ja. Dus als de zon dadelijk ontploft, dan komen we daar pas over een paar minuten achter.
En we gaan het vandaag hebben over het universum en onbeantwoorde vragen. De oerknal wordt gezien als het begin van ons universum door wetenschappers, toch?
In ieder geval het begin zover wij kunnen terugrekenen, ja.
Ja. En je hebt al een beetje verteld wat wetenschappers denken dat er toen is gebeurd. En weten we ook wat er daarvoor eigenlijk was?
Ja, de oerknal zelf, dat is wat we denken is, als je terug gaat in de tijd, dan wordt alles samen steeds dichter bij elkaar. Ja. En toen was het heel heet en dicht. En op een gegeven moment was het zelfs, als we terugrekenen in de tijd, oneindig heet en dicht.
Okay.
Dus daar werken onze theorieën niet meer. En we kunnen dus ook niet voorspellen wat daarvoor gebeurde. We kunnen ook niet zo ver terugkijken in de tijd.
Ja.
Het vroegste bewijs, wat we echt kunnen vergelijken, berekeningen met waarnemingen, is toen het heelal een paar minuten oud was.
Ja.
Toen was het heet en dicht genoeg dat het één grote kernreactor was.
Okay.
En toen is het waterstof en helium en wat deuterium gevormd, wat we nu om ons heen zien.
Ja.
En als we voorspellen hoeveel van deuterium en helium er is, dan komt dat overeen met de waarnemingen.
Dus dan kloppen de theorieën.
Ja, maar wat er voor die paar minuten is, er zijn wel theorieën, maar ze worden steeds speculatiever. En helemaal voor de oerknal, ja, dat weet niemand.
Ja. Ik vind het zo'n lastig onderwerp, want hoe kan er uit niets iets ontstaan, weet je wel?
Ja, dat vind ik ook erg lastig. Oké. Ja.
Denk je dat de wetenschap ons dichter bij een antwoord kan brengen waarom er überhaupt een universum is?
De wetenschap kan ons heel wat begrip brengen, maar als je alsmaar waarom blijft vragen, en dat moet je zeker doen, dan kom je er snel achter dat op een gegeven moment de vragen niet meer te beantwoorden zijn.
Het lijkt me heel erg frustrerend. Jij bent er dagelijks mee bezig. Is dat frustreert dat je niet enorm?
Nee, hou me meer bezig met de vragen waar ik denk dat we nog wel antwoorden op kunnen vinden. Maar ik vind het eigenlijk ook wel mooi dat er dingen zijn die we niet kunnen uitleggen. Ja. Ik zou graag alles willen begrijpen, maar dit geeft ook een gevoel van ruimte dat er nog dingen zijn buiten onze horizon. Zowel letterlijk, dat we niet zo ver terug kunnen kijken, maar ook figuurlijk.
Ja. Want als we heel even een beeld schetsen, hoe groot is ons universum? Is het oneindig?
Dat zou kunnen. We kunnen dus maar 14 miljard jaar terugkijken in de tijd. Dat is 14 miljard lichtjaar weg.
Ja.
Nou, dat is een enorme afstand, want het licht gaat in 1 seconde... het gaat 300.000 kilometer per seconde. Ja. 7,5 rondjes om de aarde in 1 seconde. En dan weet je heel veel seconden. 60 seconden een minuut, 60 minuten een uur. En dan 24 uur een dag. En dan hebben we het over 14 miljard jaar. Dus heel groot. Onvoorstelbaar groot. Ja. Maar het zou nog veel groter kunnen zijn. Maar dat weten we niet.
Ja. En een van die dingen die een mysterie is donkere materie. Is donkere materie hetzelfde als zwarte gaten?
Allebei donker.
Okay.
Oefent allebei zwaartekracht uit. Ja. Dus we leiden het bestaan af door de zwaartekracht. Maar het is niet waarschijnlijk niet hetzelfde. Donkere materie, die leiden we af door te kijken hoe snel, op verschillende manieren. Maar een van de manieren, de makkelijkste manier om te begrijpen is hoe snel dingen draaien om het centrum heen. Bijvoorbeeld de sterren rondom het centrum van een melkwegstelsel. Mm-hmm. Net als dat je een bal en een koordje zou binnen en zou rondslingeren. Ja. En als je dat koordje niet ziet, dan zou je wel kunnen afleiden dat er iets is wat die bal in de baan houdt.
Ja.
In dit geval is dat de zwaartekracht.
Ja.
Maar de materie die we zien, die is niet zwaar genoeg. Niet genoeg massa om dat in de baan te houden, die sterren.
Ja.
Dus leiden we af dat er iets anders moet zijn wat we niet zien. Daarom noemen we het donker.
Oké. En donkere materie, die houdt dus eigenlijk alles in de lucht. Toch?
Het is het grootste deel van de gewone materie. Het is ook van de materie. Er is ook gewone materie. De protonen en neutronen waaruit wij bestaan.
Ja.
Maar dat is maar een kleiner deel. Dus qua zwaartekracht is niet op aarde, maar op grotere lengteschade, op de schaal van melkwegstelsel daarvoor, is dat het belangrijkste bron van de zwaartekracht, ja.
En denk je dat we ooit achterkomen wat donkere materie dan precies inhoudt?
Dat hoop ik wel.
Of is het lastig?
De eigenschappen daarvan kunnen we steeds beter begrijpen.
Mm-hmm.
Maar de identiteit van wat dat donkere materie deeltje nou is, dat weten we nog niet.
Ja.
Of we daar ooit achterkomen, ik hoop het wel. Hopelijk met experimenten op aarde die het proberen te detecteren. Maar het kan ook zijn dat het deeltje zo weinig reageert met gewone deeltjes op aarde, dat het bijna niet te detecteren is rechtstreeks. Alleen indirect het bestaan afgeleid kan worden.
Oké, dat is dus donkere materie. Maar en als we het over zwarte gaten hebben, want toen ik jou googelde, een van de eerste dingen die opkwam was dat je had gezegd dat er in een zwart gat wellicht nog een heel heelal zit.
Ja, dat is niet mijn idee.
Okay.
Maar het is een populair speculatief idee, vooral niet zozeer onder wat de wetenschappers publiceren, maar vooral waar ze over leuk vinden. Wetenschappers vinden het leuk ook om te fantaseren.
Ja.
En dat is het zou kunnen, want een zwart gat is een soort horizon. Je kan niet in een zwart gat kijken. Licht kan niet ontsnappen uit een zwart gat. Net als ons heelal een horizon heeft, dat je niet verder weg kan kijken dan de lichtsnelheid die je de tijd geeft. Dus het kan zijn dat er in een zwart gat een heel nieuw heelal is. Onze theorieën kunnen niet voorspellen wat er binnen een zwart gat gebeurt, want dan geven ze oneindigheden.
Ja.
Dus het is leuk, het zou kunnen. En wellicht dat wij dus een zwart gat zijn voor een waarnemer die buiten onze horizon staat.
Weet je. Een van de onderwerpen die niet kan ontbreken hierin is buitenaards leven.
Ja.
Wat zijn jouw gedachten daarover?
Ja, het is ontzettend leuk om over na te denken, vind ik.
Ja.
Want ja, zoals ik eerder zei, het heelal is erg groot vergeleken bij onze aarde. Alleen al, we weten nu, dankzij grote ontdekkingen die de laatste decennia gedaan zijn, dat er heel veel planeten buiten ons zonnestelsel zijn.
Ja.
We kunnen maar een heel klein deel ervan detecteren. Maar we leiden af dat er waarschijnlijk miljarden planeten zoals de aarde zijn.
Dus er moet wel buitenaards leven zijn.
Ja, er zijn zoveel planeten zoals de aarde dat het gek zou zijn als wij de enige zouden zijn.
Ja.
Maar ja, zeker weten doen we dat niet. En het is erg moeilijk om buitenaards leven ergens ver weg te detecteren, omdat het zo ver weg staat.
Ja.
En dan moet je eerst terugkijken in de tijd, dus het moet er al op tijd geweest zijn.
Ja.
En het is een heel zwak lichtsignaal wat je krijgt.
Dus de kans dat er buitenaards leven in een soort van UFO-ruimteschip je landt, dat is klein?
Nou ja, kijk, wij zijn, onze technologie is nog maar decennia oud dat we de ruimte in kunnen gaan. Het heelal is 14 miljard jaar oud. Sommige planeten die bestaan miljarden jaren al langer dan de aarde. Dus het kan zijn dat de technologie onvoorstelbaar geavanceerd is bij andere planeten. En misschien dat ze dan maar naar ons kunnen komen.
Een soort van AI.
De AI zou, zou waarschijnlijker zijn, denk ik, omdat je dan niet zo beperkt bent door hoe lang het duurt om ergens heen te reizen. Ja. Omdat een reis voor een buitenaards leven waarschijnlijk ook duizenden, zo niet miljoenen of zelfs tientallen miljoenen jaren zou duren naar andere sterren. Als je dat met artificial intelligence, dus robots, laat reizen, dan ben je niet zo beperkt.
Dus artificial intelligence kan ook daadwerkelijk een heel groot verschil maken in de toekomst van astronomie.
Ja, het is, als we naar de sterren willen, dan is het beter, denk ik, om robots erheen te sturen. Ja. Die ook zichzelf kunnen repliceren misschien. Maar dat is erg ver in de toekomst. Want dan moeten we ook nog heel lang wachten voordat de informatie die ze hebben gewonnen naar ons terugkomt.
Ja.
Nu al is artificial intelligence belangrijk om bijvoorbeeld de grote hoeveelheid gegevens te verwerken die onze telescopen brengen.
Ja.
Dus het is heel interessant. Het is volop in ontwikkeling. En er zijn allerlei kansen om nieuwe dingen te doen met artificial intelligence.
En werk jij daar zelf ook mee met de simulaties?
Ja, we gebruiken bijvoorbeeld artificial intelligence om onzekere factoren in onze simulaties te kalibreren, te eiken aan waarnemingen.
Mm-hmm.
En ons sneller te laten beslissen wat is nou de juiste model om te simuleren.
Okay.
Dus ja, er zijn allerlei verschillende manieren waarop wij het ook gebruiken.
En die simulaties, hè? Hoe moet ik me dat heel praktisch voorstellen? Is het gewoon een scherm waar je naar kan kijken en een soort van film?
Je kunt een filmpje maken, maar praktisch wat het is dat we het stukje heelal wat we simuleren opdelen in deeltjes. En dan hebben we het over miljarden deeltjes, waar ieder deeltje een stukje heelal representeert. En dan laten we die met elkaar wisselwerken door de natuurkrachten en berekenen we dat vooruit. Niet in één computer, want die heeft te weinig geheugen. Ja. Maar dat doen we dan in tienduizenden computers tegelijk.
En waar staan die computers?
Er staat een vrij grote in Nederland. Die gebruiken wij niet. Onze computers staan voornamelijk in het Verenigd Koninkrijk. Ja. Maar elk westerse land heeft wel grote computers die gebruikt kunnen worden.
Oké. En er wordt ook gespeculeerd over meerdere universa. Volgens mij heet dat multiversa.
Ja.
Wat is jouw standpunt daarover? En hoe zou dit ons idee over het universum kunnen veranderen?
Ja, omdat we dus maar tot onze horizon kunnen kijken, zou het kunnen dat daar buiten nog allerlei andere heelallen zijn. Waarom zou wij de enige moeten zijn? We weten niet waar ons heelal vandaan komt. Misschien is het wel geboren als een zwart gat ergens anders of iets anders. Maar dan zouden er ook meerdere kunnen zijn. En er zijn, als we naar ons heelal kijken, toevalligheden. Er zijn dingen die we niet precies begrijpen. Als ons heelal wat meer materie had gehad, dan hadden we maar heel kort geleefd. En had de oerknal omgedraaid en had je een collapse gehad, een instorting. Dus ons heelal lijkt een beetje een toevallig heelal te zijn. Als er nou heel veel heelallen zijn, dan is dat makkelijker te begrijpen. Want dan moeten we ons niet zo verbazen dat wij niet in een heelal leven dat maar 100 jaar oud is. Ja. Dat er instort een 100 jaar, want dan was er niet genoeg tijd om ons te maken.
Ja.
Dus het zou helpen bepaalde dingen te begrijpen.
Joop, ik heb echt het idee dat ik vandaag niet heel veel antwoorden ga krijgen.
Meer vragen,
ja,
altijd
meer
goed.
Vragen, het wordt ingewikkelder. En ik heb dus het idee dat we niet heel veel antwoorden gaan krijgen. Is het dan niet makkelijker om te denken, oké, er is meer dan de wetenschap en het universum en multiversa?
Nou, we kunnen veel vragen beantwoorden. Als je vergelijkt, als je teruggaat 100 jaar geleden, wat we toen konden beantwoorden en nu, dat is een enorm verschil. Maar het leuke is, hoe meer antwoorden je hebt in de wetenschap, er komen ook steeds meer vragen bij. Dus je bent nooit klaar. En zoals ik eerder zei, als je alsmaar waarom blijft vragen, dan kom je al snel op een punt waar de wetenschap waarschijnlijk nooit antwoorden kan geven.
Maar denk je daarom dat mensen geloven in God en het hiernamaals? Omdat dat gewoon veel concretere antwoorden geeft?
Ik denk niet dat dat de reden is, want mensen geloofden al in God voordat de wetenschap bestond. Maar ik denk wel dat dat betekent dat er altijd ruimte zal zijn voor geloof.
Ja. Ben jij zelf gelovig?
Ik ben agnostisch. Ik weet het niet. Ik ben wel gelovig opgevoed. Mm-hmm. Ik geloof niet in de letterlijke interpretatie van de Bijbel. Maar ik hou de mogelijkheid open dat er dingen zijn die we niet begrijpen. En die niet door de wetenschap uitgelegd kunnen worden. Het zou me wel verbazen als onze God zijn aandacht voornamelijk bij ons kleine planeetje zou houden. Als er een God zou zijn, omdat het heelal zo enorm groot is.
Misschien vindt hij ons speciaal.
Ja, wie weet.
Hey, en als we kijken naar de toekomst, hè, ruimteobservaties spelen een steeds grotere rol in het begrijpen van onze eigen planeet. Dat zei je toen net ook. Hè? Kun je uitleggen hoe satellieten en ruimtetelescopen worden gebruikt om klimaatverandering en andere aardse fenomenen te onderzoeken?
Ja, veel van dezelfde technologie die gebruikt wordt om van onze aarde naar buiten te kijken, die kun je ook gebruiken om vanuit de ruimte terug naar de aarde te kijken. En daardoor ons planeet beter te begrijpen, onze atmosfeer.
En helpt dat ook met klimaatproblemen bijvoorbeeld? Spelen we daar ook echt zo op in?
Ja, dat is zeker belangrijk voor klimaat. Ook de computermodellen, die hebben veel overeenkomsten met de computermodellen die wij maken bijvoorbeeld. Ja. Of die we maken voor andere planeten. We kunnen ook naar andere planeten kijken om te kijken, om te begrijpen hoe bijvoorbeeld een planeet waar al een heel groot broeikaseffect is, hoe dat dan werkt.
Ja.
Dus dat is allemaal.
En hoe wij er dus op aarde ook mee om kunnen gaan.
Dat is meer indirect, maar hopelijk, hoe meer informatie we hebben, hoe beter we het systeem begrijpen, hoe meer we eraan kunnen doen.
Oké. En welke uitdagingen en open vragen staan er nog in de moderne kosmologie?
Ja, ontzettend veel.
Wat houdt jou bezig?
Ja, nou, we weten dus niet wat de bron van de meeste zwaartekracht is. En zo, daar hebben we niet over gehad, maar we weten ook niet wat de bron is van de meeste energie. Dat is ook zoiets als donkere energie. We weten niet of de zwaartekracht wel de juiste theorie is.
Donkere energie is weer iets heel anders dan donkere materie en zwarte gaten.
Ja, donkere energie begrijpen we nog minder van.
Oké.
De donkere energie is een naam voor iets wat het in het vacuüm zou kunnen zijn, een soort energie van het vacuüm, die de expansie van het heelal doet versnellen.
Oké.
En we weten dat de expansie van het heelal versnelt. Dat was ontdekt een paar decennia geleden en het was onverwacht. En dat kunnen we niet met gewone materie uitleggen, maar wel met die donkere energie.
Dus er worden begrippen bedacht om het onverklaarbare enigszins een begrip te geven.
Ja, inderdaad. Ja, en dat is wel frustrerend.
Ja.
Want je kan ook denken, klopt dat al allemaal? Bestaat dat wel echt of is er gewoon iets dieper wat we niet begrijpen? Ja. En daar moet je ook voor openstaan.
En stel nou dat er toch een soort van God komt en die zegt, ik geef je antwoord op 2 van je vragen. Vragen die jou misschien 's nachts wakker houden. Wat zouden die vragen dan zijn?
Ik zou graag willen weten of er buitenaards leven is en hoe ver weg van de aarde we dan moeten gaan naar intelligent buitenaards leven. En ik zou graag willen weten, heel veel, maar 1 ding die ik graag zou willen weten is ook van, bestaat de donkere materie en de donkere energie echt? Dat zijn al 2 vragen, stiekem. Ja. Maar
we hebben het al gehad over investeringen in kosmologie. En hoe vooraanstaand we eigenlijk zijn als land. Vooral als je kijkt naar de grootte van ons land. Denk je dat er genoeg publieke interesse is in Nederland voor dit onderwerp?
er is veel interesse, niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld merk ik dat mensen over het algemeen erg geïnteresseerd zijn om over de sterrenkunde te horen. Mm. Het zijn mooie plaatjes, inspirerende plaatjes en ook mooie verhalen. Niet iedereen natuurlijk, maar dat hoeft ook niet, maar er is veel interesse. Het inspireert ook mensen om de natuurwetenschap te gaan doen. Ik kom vaak mensen tegen die bijvoorbeeld in de chipsindustrie werken, maar die ooit begonnen zijn met de wetenschap omdat ze door de sterrenkunde geïnspireerd werden.
Ja.
Dus daar is het ook goed voor. Het is wel belangrijk dat we blijven investeren. Het is erg moeilijk om uitmuntend te worden in wat voor gebied dan ook. Maar als je als land ergens uitmuntend in bent, dan is het veel makkelijker om dat in staat te houden door een beetje te blijven investeren, dan het weer opnieuw op te moeten bouwen. Dus we moeten wel oppassen dat we blijven investeren.
En als je kijkt naar het wereldtoneel, hoe doen we het ten opzichte van andere landen? Is dat in kaart te brengen enigszins?
Ja, dat kun je op allerlei manieren meten, hoeveel publicaties en citaties en dat soort dingen er gedaan worden door Nederlandse sterrenkundigen. En wij scoren heel goed vergeleken bij de grootte van ons land. We zijn een van de leidinggevende landen in de sterrenkunde, ja.
En even een afrondende vraag, maar zou je zelf naar het heelal willen?
We zijn al in het heelal, maar de ruimte in ver weg, ja. Dat duurt erg lang dus. Zelfs naar Mars zou jaren duren.
Ja.
Ik denk dat het beter is voor de jongere mensen die nog geen kinderen hebben bijvoorbeeld. Ja. Vroeger zou ik het nog wel hebben gewild, maar nu denk ik, dat laat ik liever aan anderen.
De maan bijvoorbeeld?
De maan zou ik nog wel kunnen, ja. Dat zou nog wel.
Je grootste droom als astrofysicus?
Voor mij, ik heb nooit echt de droom gehad om astronaut te worden. Nee, voor mij was het meer het begrip, het begrijpen van wat er aan de hand is. Meer dan het zelf zien.
Oké.
Okay. Ik ben ook een theoreet. Veel sterrenkunde gekomen in verschillende soorten. Maar de grootste verdeling is tussen de waarnemers en de theoreten.
Ja.
Dus de waarnemers die doen de waarneming met de telescopen, doen ook wel, maar niet zoveel. Dus misschien dat die daar meer door geïnspireerd worden, ook door daar ergens naartoe te gaan, dat weet ik niet.
En zijn er toch nog een vraag? Opvattingen waar we met z'n allen eigenlijk best wel naast zitten en waarvan de wetenschap zegt, joh, op de een of andere manier dringt dat niet door, maar dat zit niet op deze manier? Of zijn er interessante feiten die we eigenlijk publiekelijk niet echt begrijpen, maar de wetenschappers wel?
Dat vind ik een moeilijke vraag, dat weet ik niet precies. Er zijn natuurlijk, zoals ik al uit ons gesprek blijkt, heel veel dingen die de wetenschappers ook niet begrijpen. Soms hoor je wel kleine groepen van de samenleving die gekke ideeën hebben dat de maanlanding niet bestond, dat de aarde plat was en dat soort dingen. Maar ja, dat is maar een hele kleine minderheid die dat denkt.
Het overige deel dat begrijpt gewoon dat er heel veel vragen zijn en dat er niet heel veel antwoorden zijn.
Als ik publieke praatjes geef, dan krijg ik natuurlijk mensen die geïnteresseerd zijn. Dus het is een beetje misschien is dat niet representatief, maar het zijn wel mensen die niet wetenschappers zijn. En die begrijpen behoorlijk veel. Mensen zijn slim.
Ja. Oké. Okay. Nou, Joop, ik wil je onwijs bedanken voor dit gesprek. Ik moet zeggen, ik heb nog meer vragen waar jij waarschijnlijk nog minder antwoord op hebt. Maar het heeft me altijd getrokken. En de reden dat dit een hele goede aflevering voor Nederkast is, omdat het weer een punt is waar wij in uitblinken als land, terwijl we dus eigenlijk maar zo klein zijn.
Ja.
Dus dat vind ik mega interessant. Heel erg bedankt.
Graag gedaan.